un po', compa. We gaan vanavond Zacharia 1 lezen. Bijna aan het eind van het Oude Testament. Bijbelboek Zacharia hoofdstuk 1. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. De Heren is op uw vaderen zeer toornig geweest, maar zeg tot hen, zo zegt de Heren der Heerscharen, bekeert u tot mij, luidt het woord van de Heren der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heren der Heerscharen. Wees niet gelijk aan uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze handel en wandel. Maar ze luisterden niet en sloegen op mij geen acht, luidt het woord des Heeren. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden, zoals de Heere der Heerscharen zich voorgenomen had ons te doen naar onze handel en wandel, zo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Sebat, in het 2e jaar van Darius kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. Deze nacht heb ik een gezicht gehad. Zie, een man gezeten op een rood paard en staande tussen de mirten in de diepte en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn heer? En de engel die met mij sprak zei tot mij, ik zal u tonen wat dit betekent. Hierop antwoordde de man die tussen de midden stond en zei, dit zijn zij die de Heere heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de midden stond en zeiden, we hebben de aarde doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de engel des Heeren het woord en zei, Heere der Heerscharen, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu reeds 70 jaren toornig zijt. De Heer antwoordde daarop de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. Vervolgens zei tot mij de engel die met mij sprak, predik. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die terwijl ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. Daarom, zo zegt de Heere, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Predik verder. Zo zegt de Heere der Heerscharen, wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog zal de Heere Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen. En ik sloeg mijn ogen op. En ik zag toe en zie vier horens. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak, wat betekent dit? Hij zei daarop tot mij, dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens deed de Heere mij vier smeden zien. Toen vroeg ik, wat komen deze doen? En hij zei, dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar zij zijn gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om het te verstrooien. Tot zover het lezen van de Bijbel. Voor de een is het boek Zacharia bijna gesneden koek, bijna iets van een herkenning van, ja, dit heb ik, dat weet ik, daar denk ik over, daar ben ik mee bezig, dat is ongeveer mijn leven, en voor de ander is het volkomen vreemd. Nou, misschien zit u daar zo'n beetje tussenin. Daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Een stukje herkenning, maar ook een stuk vraagteken. Zacharia is een profeet die in de dagen van Esra en Nehemia gesproken heeft. Je vindt namelijk in het boek Esra dat er, nadat ze uit Babel zijn teruggekeerd, maar misschien moet ik het even anders zeggen. Saul, David, Salomo ging geweldig. Tempelbouw, prachtig. Vele jaren van zegen en van blijdschap in Jeruzalem. En toen kwam het moment dat het helemaal niet zo goed ging. De 10 stammen zijn gedeporteerd naar het rijk van Nineveh, naar Assyrië. Noord-Irak, zouden wij vandaag zeggen. En de 2 stammen zijn nog blijven wonen in Jeruzalem en rondom Jeruzalem. En die hebben ook nog de dienst doorgezet daar. Maar het ging toch ook daar niet goed. Jeremia moest profeteren en moest zeggen, dat gaat niet goed met jullie. Jullie moeten er wat aan doen. Echt, dit gaat hopeloos mis als jullie er niets aan doen. Ze luisterden niet naar Jeremia. Ze hebben Jeremia in de gevangenis gezet. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem miskend. Ze hebben hem gewoon uitgelachen. En ze hebben gewoon met hem gedaan wat ze wilden. Met Jeremia was die ene profeet die nog in Jeruzalem bleef om als laatste nog een keer een appel van de Heere te laten horen daar in Jeruzalem. En Jeremia had al gezegd, jullie gaan in ballingschap, jullie worden weggevoerd en Jeruzalem gaat helemaal stuk, er blijft niets van over. En dan zal dat 70 jaar gaan duren. Dat vind je terug in Jeremia 29 bijvoorbeeld, maar in elk geval in de profetie van Jeremia. Die had het al gezegd. Nou, toen zijn ze uit Jeruzalem vertrokken, eerst een groepje, Daniel en zijn vrienden. Een kleine groep, maar wel van, laat ik maar zeggen, jongeren die nogal veelbelovend waren, die wat konden. En Nebukadnezar, de toenmalige koning van dat Babelse Rijk, van Irak van vandaag, maar toen heette dat het Babelse Rijk, of het Rijk van de Babyloniërs. Nou ja, allemaal verschillende woorden, maar het gaat om hetzelfde. En die Nebukadnezar heeft een aantal prinsen en begaafden meegenomen om een soort heropvoeding aan die mensen te geven, waardoor ze hem als adviseur zouden kunnen dienen. De tweede categorie die uit het land van Jeruzalem en Juda, dus uit Israël, vertrok, zijn Ezechiël en een hele groep met hem. En die zijn in een vluchtelingenkamp bij de rivier de Kebar of Kebar terechtgekomen en die hebben daar ook in Babel, ook in Irak van vandaag, een soort vluchtelingenbestaan moeten leiden, jaren. Jeruzalem was ook toen Ezechiël daar al was nog steeds intact. De tempel stond er nog en er werd zelfs nog een zekere dienst gedaan in die tempel. Alleen die dienst werd steeds verder uitgehold, want men luisterde echt niet naar de profeten die de Heere had gestuurd. Ze deden gewoon wat ze zelf wilden. Uiteindelijk is Nebukadnezar gekomen, heeft het beleg om Jeruzalem geslagen en heeft Jeruzalem ingenomen. De tempel is verwoest en alles wat een beetje waarde had is meegenomen. En de rest, ja, wat arme lieden zijn daar gewoon blijven wonen zoals dat altijd ging. Maar wat een beetje had, wat een beetje was, dat werd meegevoerd. En dat is ook in Babel, in Irak dus, terechtgekomen. En daar hebben ze aan Babels stromen gezeten. Meer de groep van Ezechiël, maar toch. En daar hebben ze gezegd, hoe zouden we de liederen van Sion kunnen zingen? Hoe zouden we hebben de lier aan de, waar komt die uitdrukking vandaan? We hebben onze lieren aan de wilgen gehangen. We kunnen niet meer zingen. Het is over. Ons gezang is verstomd. Hoe zouden we in gevangenschap nog mooie dingen van Sion en mooie dingen van de Heere kunnen uitspreken? Zo ging het toen. Maar Jeremia had, zoals ik pas zei, een profetie gekregen. En die profetie heeft hij ook opgeschreven. En hij heeft een brief gestuurd aan de ballingen die in Irak zaten. En die brief is in elk geval in het bezit van Daniel geweest. Want in het boek Daniel wordt gesproken over die brief. Die brief die was er. En daar stond in dat het 70 jaren zou duren. En Daniel heeft zijn hand gelegd op dat wat God had toegezegd. En nu is het zover. En nu is er een mogelijkheid om terug te keren. En dat is gebeurd. Toen was het Babelse Rijk al een beetje van zijn glans ontdaan. Nog sterker, dat bestond eigenlijk al niet meer. Maar dat was overgenomen door de Iran-mensen, de Iraniërs. De Mediërs en de Perzen. Die hebben dat Rijk van Irak dus verduwd, weggestoten en zijn zelf baas geworden. Dus als er een conflict is tussen Iran en Irak, is dat op zich niet nieuw, want dat was dat toen ook al kennen. De Kores, de koning der Perzen, of Cyrus, of Kores, de Pers, dus daar heb je Iran, Perzië, die heeft toestemming gegeven aan mensen van het Joodse volk om terug te keren naar Jeruzalem. Nou, je zou zeggen, dan gaat iedereen gelijk in de startblokken staan en gaat iedereen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Nee. Voor zover wij weten zijn er in totaal 42.000 mensen teruggekeerd. Met wat ezels en een paar kamelen. Dus ook die laatste die worden zelfs genoemd in getallen. Totaal, ook in 3 etappes, in 3 groepjes, zijn er totaal slechts 42.000 mensen teruggekomen. Eigenlijk maar een schamel restje, een overblijfsel. En die zijn in Jeruzalem begonnen met de herbouw van de tempel. Daar is het mee begonnen. Ze hebben de fundamenten blootgelegd en ze zijn opnieuw op die oude fundamenten gaan bouwen. En ze zijn vol enthousiasme begonnen en ze hebben de Heere geprezen. Dat heeft niet zo lang geduurd, want de bewoners die waren inmiddels daar neergestreken. Dus vijanden of heidenen, volkeren, wie maar ook, die daar inmiddels waren gaan wonen. Die zeiden, ja, maar dat willen we helemaal niet. We hebben net ons landje hier een beetje geploegd en bewerkt. En we willen helemaal niet dat er wat van de Joodse publieke situatie terugkomt. Bodemprocedure, zo zullen we dat vandaag noemen. Een proces hebben ze aangespannen. Dat duurde toen wat langer. Nou weet ik niet, het duurt nu ook lang. Maar goed, toen duurde dat ook lang. Want er moest natuurlijk een soort boodschapper naar Irak of naar Iran, naar Babel. En ja, voordat die man terug was met een antwoord. Nou, misschien was het nog wel vlugger dan de ambtelijke molens van vandaag. Weet ik niet. Los van tijd, er kwam dus bericht terug. Aanvankelijk stoppen. En later nog een keer een bericht van jullie mogen toch doorgaan. Maar in de tijd dat ze aan het herbouwen waren. En vol enthousiasme de Heere een huis wilde geven, opnieuw voor de Heere wilde gaan, toen kwam de tegenstand. En die tegenstand was in elk geval daar in Jeruzalem zo nadrukkelijk, zo duidelijk, dat ze stopten. In elk geval compleet ontmoedigd waren. In die tijd zijn 2 profeten door de Heere gestuurd om het volk toe te spreken. En die 2 profeten zijn Zacharia en Haggai. Nu heb u de tijd te pakken. Nu weet u in welke context die beide profeten daar destijds bemoedigend, opbouwend hebben gesproken. Ook vermanend. En Haggai doet dat meer als de, sorry voor mijn taal, als de schoolmeester met het rode potlood. Foute boel jij, foute boel. Helemaal mis, onvoldoende. Weet je wel, zo, nou fel, heel duidelijk. We zouden zeggen, nou, gewoon onvoldoende geven. Is het voor u de tijd dat u woont in uw eigen weldoetimmerde huizen, terwijl het huis van God verwoest is? Zo ongeveer. Zo van, hoe haal je het in je hoofd om je eigen huis, om je eigen bedoeningje wel van de grond te tillen en het huis van God te laten liggen? Nou, behoorlijk fel, pittig. Dat is de taal van Haggai. Is ook nodig hoor, want daar schrik je wakker van, denk ik. Maar Zacharia is een hele andere taal gaan bezigen. Dat is niet omdat hij anders was, maar omdat de Heere hem andere woorden gaf, denk ik. Veel, veel liefelijker, aangenamer en meer in de trant van, vergelijk dit nu eens met toen, met straks. Zie toch eens, hoe gering het ook in jouw ogen klinkt, dat dit eigenlijk een plaatje is van wat er nog gaat komen. Een hele bijzondere profetie. Zacharia. Het Oude Testament kent prachtige Bijbelboeken. En dat Oude Testament is niet achterhaald, is niet van vroeger. Dat Oude Testament is absoluut nodig om het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen. Zonder het Oude Testament kun je het Nieuwe Testament echt niet snappen. Beslist niet, je kunt het niet zonder. Het is het woord van God. Het is de openbaring van onze Heer Jezus. En als de apostelen vroeger preekten, spraken, dan hebben ze vanuit het Oude Testament geciteerd. Want het Nieuwe Testament moest nog geschreven worden. En als de Heer Jezus citeerde, uiteraard was dat uit het Oude Testament, want het Nieuwe Testament bestond nog niet. En als er gezegd wordt, hij is de Christus der Schriften, dan was dat het Oude Testament. Want het Nieuwe Testament was er nog niet. Ik wil daarmee zeggen, het Oude Testament is dus niet een achterhaalde zaak van vroeger. Voor de hobbyist nog een beetje antiquarisch of zo. Maar het Oude Testament is een absolute must voor iedereen die wil gaan ontdekken wat de Heere bedoelt. Dat heilige boek van God, het Oude Testament, is geschreven door heilige mannen Gods die door de Heilige Geest gedreven spraken. Door de Heilige Geest gedreven heeft Zacharia gesproken. En hoe is dat bedoeld? Voor jou en voor mij, voor u, als u gelooft in de Heer Jezus. De Bijbel is nooit gegeven om een soort discussiestuk in handen te hebben, om dat maar in de groep te smijten, om daar maar over te discussiëren en daar maar van alles mee te doen. De Bijbel is altijd gegeven om het volk van God, om gelovigen die leven uit God hebben en die de Heilige Geest ontvingen nadat ze zijn gaan geloven, om dat volk van God iets in de handen te geven van de plannen van God voor de toekomst. De plannen van God voor de toekomst staan in het Oude en in het Nieuwe Testament, maar zeker ook in het Oude Testament. En het grote plan van God is de verhoging van de geliefde, van de Zoon, van de Christus der Schriften. Alles draait in de hele Bijbel om één iemand. Daarom is ook, als je straks ooit een keer in de hemel komt en daar de troon van God ziet en alle schittering van die troon, en de levende wezens ziet, de engelen rondom de troon, en de 24 oudsten ziet rondom de troon, als je alles in oogenschouw genomen hebt, dan ineens staat midden in dit hele gebeuren een lam staande als geslacht. In het midden van de troon, in het midden van de levende wezens, in het midden van de oudsten, in het midden van alles, een lam. En dat lam krijgt alle macht. En als er zegen is in de toekomst, is de zegen vanuit de troon van God en vanuit de troon van het lam. Het lam, dat is het centrum van alles in de Bijbel. De Heer Jezus, de Christus der Schriften, over hem gaat het. Hij is het middelpunt. Gods plannen hebben altijd de Heer Jezus als centrum. En om die plannen van God waar te maken, heeft God twee instituten, als ik dat wel zo zeggen mag, bedoeld. En die twee instituten moet je eigenlijk goed in de gaten houden. Het ene instituut heet de kerk, de gemeente. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor, dus gemeente wel. Lichaam van Christus. Dat geweldige instituut, lichaam van Christus, is bedoeld om in de hemel, nog preciezer, om in het huis van de Vader te zijn, om daar rondom de Heer Jezus te staan, om daar de Heer Jezus alle glorie te geven. Dat is het ene instituut. Daarover gaat het in het Nieuwe Testament. Dat was in het Oude Testament niet bekend. Dat was een verborgenheid, een geheimenis. Dat moest nog onthuld worden. En het is misschien wel met name die Paulus, de apostel Paulus, die dat nieuwe van de gemeente, van het lichaam van Christus, hij het hoofd, wij de leden, van die eenheid des geestes mocht ontvouwen. Een prachtig instituut, bedoeld om in de hemel rondom de Heer Jezus te staan. Maar dat is een tweede instituut. En die kom je zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament tegen. En dat is Israël. Dat oude volk van God zou als middel, als kanaal, als een geweldige kring rondom de gezegende koning staan. Rondom hem staan die hier op aarde de koning der koningen zal zijn. Voor wie elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Voor wie ook elke knie gaat buigen. Een moment gaat krijgen dat hij hier op aarde, juist daar waar hij verworpen werd, waar hij verguisd, waar hij miskend werd. Juist daar zal de Heer Jezus glorie krijgen. En Israël is daarin echt een prominente rol toebedacht van de Heer. En daar hebben de profeten het steeds over. Daarover heeft Zacharia het ook. U kunt zeggen, ja, ook al in hoofdstuk 1. Ja, eigenlijk ook al in hoofdstuk 1. Maar dat komt zeker daarna aan de orde. Dan kun je zeggen, ja, maar Zacharia die kwam dus in die tijd toen het allemaal moeilijk was. Ze kwamen net terug uit Babel en ze moesten weer beginnen. Dus moest een huis herbouwd, het huis van God moest herbouwd. En er moest weer een getuigenis van God van de grond getild worden. Er was dus gewoon werk aan de winkel. En ze waren ontmoedigd door de publieke opinie, door de haat ook van mensen daaromheen. En dus moest Zacharia aan het werk, die moest gaan spreken, die moest gaan bemoedigen. Het is waar. Maar de profetie van Zacharia is niet alleen voor toen een bemoediging geweest, ook, hou vast, ook, is absoluut een bemoediging geweest voor de situatie die er toen was. Twee, maar diezelfde profetie heeft ook te maken met wat er nog gaat komen. Dat blijkt uit dit boek Zacharia ontegenzeggelijk. Ik zal je één voorbeeld noemen. Als in het hoofdstuk 14, maar ook al in 12, maar met name in 14, er sprake is van onze Heer die terugkomt op de Olijfberg en die Olijfberg daar midden doorsplijt en hij naar Jeruzalem gaat, dan is dat nog nooit gebeurd. Dat moet nog komen. Dat is toen niet geweest. En dat is ook niet geweest toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, in zijn eerste komen hier op aarde. Dat moet nog komen. Met andere woorden, en er zijn er heel veel duidingen in het boek Zacharia die te maken hebben met wat nog gaat komen. Dus Zacharia was daar om dat volk van toen te bemoedigen, om ze aan te vuren, hou vol, heb moed, de Heere zal je helpen, denk eraan wat God met jou en met jouw werk bedoelt, hou vol, prachtige uitdrukking. Twee, dit heeft ook te maken met wat nog gaat komen, met andere woorden, dat wat je nu aan het doen bent, wat nu een stuk herstel is, dat heeft ook verregaande consequenties voor de toekomst. Want eigenlijk is dit het begin van wat er nog gaat komen. Dat is een beetje moeilijk. Misschien wat vager. Want we hebben dat niet zo helder vaak. Maar toch. Dat is de profetische boodschap. Dat is het profetische woord. Dat is niet alleen een bemoediging voor destijds. En wij hebben dat nu als een stukje geschiedenis in onze Bijbeltjes. Zo en zo heeft God destijds zijn volk bemoedigd. Maar het is ook profetisch. Het is iets wat nog gaat komen. En een derde lijn die je altijd vast moet houden bij dit Bijbelboek, maar bij alle Bijbelboeken, dat is de praktische toepassing voor ons vandaag. Want als jij vandaag probeert om iets voor de Heere van de grond te tillen, dan heb je dezelfde problemen die ze destijds al hadden. En dus is ditzelfde verhaal een gigantische opsteker, een enorme bemoediging, soms ook een stukje waarschuwing voor vandaag. Dus je hebt altijd drie lijnen. Eén, voor hen die daar toen waren, bemoediging. Ze werden aangesproken, bemoedigd. Twee, de lijn die ligt veel verder dan wij vandaag dateren. Dus voor na nu, als de Heer Jezus terugkomt. Dus eigenlijk is dat wat we nu aan het doen zijn op aarde gekoppeld aan dat wat er met hem gaat gebeuren. En drie, een prachtige bemoediging voor ons vandaag, die in de directe zin daar niet wonen. Wij wonen niet in Jeruzalem. We waren ook niet in de directe zin, in de letterlijke zin, in Babel. En toch is dit een bemoediging ook voor ons. Drie lijnen. Die drie lijnen zullen we iedere keer zien. Maar ik zal het wel nog een keer zeggen, als we eraan toe zijn. Maar misschien is het toch wel nuttig om je van tevoren eigenlijk te zeggen waar de kapstok is waaraan dit hele boek hangt. En het begint eigenlijk wel heel erg bemoedigend. Aan de ene kant wordt gezegd, uw vaderen, die hebben de profeten gehoord. Die hebben Jeremia gehad en Jesaja gehad en alle anderen gehad. En ze hebben er niet aan gedaan. En waar zijn die vaderen? Zo van, dat is de taal ongeveer. Ze zijn toch nergens meer? En die profeten hebben gezegd, als je niet luistert, dan blijft er van het getuigenis van God in Jeruzalem niets over. En wat is ervan gekomen? Nou, Jeruzalem ligt in puin en de tempel is niet meer. Met andere woorden, die profeten hebben gewoon gelijk gehad. En dan komt die oproep tot deze mensen die al in Jeruzalem waren, uit Babel teruggekomen. Goed, niet allen, maar toch, deze mensen waren in Jeruzalem. Die waren daar. En daar spreekt Zacharia en ook Haggai zijn collega. En dan wordt gezegd, bekeert u, keer je terug, keer je weer tot God. En dan zal de Heere tot jullie terugkeren. Nou, dat is best een mondvol, want sommigen zeggen, ja, je kunt je helemaal niet bekeren. Dat moet de Heere God doen. En die citeren dan heel graag Jeremia 31, bekeert u, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Zo van, als de Heere God het niet doet, ja, dan kan ik springen wat ik wil, maar ik kom er toch niet. En dat hoor je nog wel eens. Als de Heer je niet bekeert, kan ik mijzelf dan bekeren? Kan dat dan? Heb ik dan kracht in mezelf om mij te bekeren? Nog een keer, Jeremia 31 zegt dat ook. Bekeer mij en ik zal bekeerd zijn. Is dat het einde? Nee. Zacharia 1 zegt, bekeert u en de Heere zal tot u keren. Bekering is een heel duidelijk onderwerp in de schrift. Handelingen 17 vers 30, het zit nog erg vers in mijn geheugen van gisteravond, want daar ging het gisteravond over toevallig, zegt dat mensen zich allen overal moeten bekeren, omdat God een dag bepaald heeft waarop hij de aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Allen overal moeten zich bekeren. Als mensen vandaag zeggen, ja, dat kun je niet, dan zeg ik, ho, als God zegt dat je je moet bekeren, dan kun je het wel. Als de Heer tegen Petrus zegt, ook al lijkt het volstrekt onlogisch, je mag op het water lopen, kom, dan komt Petrus op het water lopen. Ik weet het wel dat hij daarna op de golven zag en wegzakte, maar hij kon het wel. Als de Heer zegt, kom, dan kun je het ook. Als de Heer zegt, kom tot mij, dan kun je het ook. Als de Heer zegt, wie wil kan komen, dan is dat ook zo. Dat is niet een soort geschenk voor je neus hangen en daarna zeggen, maar je krijgt het toch niet, want je kunt het niet. Zo is de Heere niet. De Heere laat weten dat wie wil, komen kan. Wie wil, kan komen. Mag komen. Je wordt uitgenodigd. Laatste Bijbelboek, laatste hoofdstuk. Wie wil, nemen het water des levens om niet. En wat zei de Heer Jezus tegen Jeruzalem in zijn dagen? Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen gelijkerwijs en hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. U wilde niet. God wilde wel. God nodigde ook. Maar zij wilden niet. Bekeren is een daad van verantwoordelijkheid. Dat moeten wij doen. En ik ben het helemaal met u eens als u zegt, ja, maar de Heere God moet het dan toch gaan bewerken. Dat is ook zo. Iedereen hier die tot bekering gekomen is, die ooit die ommekeer, die 180 graden naar God toe gemaakt heeft, zal zeggen, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het was een geschenk van God. Natuurlijk. Op het moment dat jij je omkeert, denk je, maar wie geeft mij dan de kracht om mij om te keren? De Heere al. Daarom ligt wedergeboorte en bekering heel dicht bij elkaar. Misschien mag je zelf zeggen dat bekering onze verantwoordelijkheid is en dat wedergeboorte het werk van God is op hetzelfde moment. Maar misschien een beetje te simpel, maar toch. Twee kanten van dezelfde zaak. Maar wij moeten ons bekeren. Wij moeten ons omkeren. En omkeren in de Bijbel betekent altijd berouw hebben en 180 graden anders. Er worden drie uitdrukkingen gebruikt in het Nieuwe Testament in het boek Handelingen voor bekeer. Eén is het woord ongeveer sorry zeggen. Dat zou je kunnen zeggen, nou sorry. Ik kan er ook niet. Weet je, zoals wij heel makkelijk sorry zeggen. Nou ja, even een mistake. Volgende keer beter of zo. Dat is heel lichtvoetig. Sorry zeggen. Maar bekeren heeft ook in zich het woord berouw hebben. In het diepst van je hart geraakt zijn. Heb dan berouw en bekeert u. Eén tekst, Handelingen 3. En eigenlijk staat daar bekeer je en bekeer je. Heb dan berouw en bekeer je. Het ene is het berouw hebben tot in de diepst van je bestaan. Tot in de wortels van je hart en van je ziel. En bekeer je is omkeren. De andere kant op gaan. 180 graden om. Niet van God vandaan, maar in de richting van. Ik hoop dat jullie allemaal die bekering gehad hebben. Ik vraag natuurlijk niet naar welke kerk, naar welke groep je gaat. Dat is niet ons thema. Ook niet de insteek van deze avonden. Maar het is wel zo dat je je moet vragen, Heere, de Heilige Geest is in mij gekomen nadat ik mij mocht omkeren. En nadat ik mocht gaan geloven in Hem die door God is aangewezen als de redder van de wereld. De Heer Jezus, het Lam van God. En nu roept de Heere middels Zacharia op tegen zijn oude volk. En dat zijn dus al mensen die, laat ik maar zeggen, tot het volk van God horen. Zoals de verloren zoon, u weet het wel, uit Lucas 15, al bij het huis hoorde, al bij de vader was en de vader kende en het verloren schaap al bij de kudde hoorde en zoek was geraakt of weg was gelopen. En ook het verloren muntje, die verloren penning, al bij de schat, bij de waarde schat van het huis hoorde. Dus het is niet een evangelie als eenmaal zo van mensen uit de goot en zo die mogen komen, die verloren zoon. Natuurlijk mag je dat zo zeggen en mag je dat ook zo uitleggen. Maar ten diepste gaat het daar om mensen die al wisten van. Hier gaat het om mensen die tot het volk van God behoorden en die de oproep hebben. En nu moeten jullie je nog bekeren, je moet je nog een keer omkeren. Nou, dat noemen we wel eens een dagelijkse bekering. Daar kun je over gaan bakkeleien, is dat helemaal correct of is dat niet helemaal correct. Maar toch, een tweede bekering is in elk geval op zijn plek. Dat is niet, toen was het niet goed, maar er zijn momenten dat je je tot God gewend hebt en misschien de Heer Jezus hebt aangenomen en dat het daarna door de druk van alles en nog wat weer weggeëpt is, dat het allemaal op een beetje op nul is gekomen. En er zijn ook momenten dat je weer terug moet, opnieuw. Nou, dit is zo'n revival, een opwekking, terug. Door eigen falen in ballingschap. God geeft gelegenheid om terug. De been terug. Lukt het weer niet helemaal. Het is een opwekkingsboek. Een boek van revival. Nou, als we één ding nodig hebben vandaag, dan is het een opwekking. Niet alleen opwekkingsliederen, maar die zingen we soms heel slecht, zoals vanavond. I'm sorry. We kennen ze niet allemaal misschien. Maar maakt niet uit. Dat bedoel ik helemaal niet kritisch. Maar ik wil gewoon zeggen, het zit niet een kreet die je ergens oplakt. Ja, maar zeker de opwekkingslieden, we zitten goed. Nou, nee dus. Maar het gaat om de opwekking zelf. Om een vernieuwing. Een innerlijke vernieuwing. Bekeert u, zegt de Heer. Alsjeblieft, keer je om. Kom tot jezelf. Laat zien. En ik keer tot u. Het is alsof de Heer zegt, als jullie niet radicaal naar mij kijken, kom ik ook niet. Beetje moeilijk, hè? Zou de Heer altijd maar staan te duwen? Nee, je moet hem zelf uitnodigen. Eén voorbeeld. Lucas 24. Emmausgangers. Ziel onder de arm. U kent het wel ongeveer. Ze lopen. De Heer voegt zich bij hen. Komen in Emmaus. Hij hield zich alsof hij verder wilde gaan. Heeft de Heer Jezus zich opgedrongen? Heeft hij gedacht, en nu wil ik even met jullie een boterhammetje gaan eten, want het is toch tegen de avond en de dag is gedaan. Nee, hij drong zich niet op. Nooit één keer. Dat doet hij nooit. Hij staat aan de deur en hij klopt. Natuurlijk kan hij een deur forceren. Als hij bij de discipelen komt, op de opstandingsdag, dan is ineens het slot niet sterk genoeg. Ineens is hij daar in hun midden. Dat kan wel. Als het om zijn glorie gaat. Maar als het om jou gaat, om jouw verantwoordelijkheid gaat, dan moet jij die deur open doen. En dan moet jij tegen hem zeggen, blijf bij ons, want het is tegen de avond, de dag is gedaald. Ik citeer een tekst uit Lucas 24 uit diezelfde geschiedenis. Jij moet hem uitnodigen. Bekeert u en ik zal tot u komen. Je moet hem uitnodigen. Daarom is de term van Billy Graham goed. Hij zegt bijna altijd, zij. Hij spreekt niet zoveel meer. Misschien nog wel. In ieder geval op banden nog wel. En door zijn getuigenis ook nog steeds. Je moet de Heer Jezus in je hart vragen. Je moet hem uitnodigen om bij jou te komen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Ook een lied van, hè? Kom in mijn hart, Heer Jezus. Je moet hem uitnodigen. Bekeert u en ik zal tot u terugkeren. De Heere wil dat wij zover komen. Heer, wij keren ons tot u. Wij wenden ons tot u. We stellen ons open voor u. We hebben spijt, berouw over de situatie die is ontstaan. En wij komen bij u. En de Heer zegt, ik ben er. Ik ben er. Ik stond al achter de deur. Ik stond er al op te wachten. Het moment is eindelijk daar dat ik binnen kan komen. Dat ik zo graag bij jullie wil gaan delen. Met jullie wil gaan delen. Dat is wat hier staat. Nou, ik hoop ook dat we dat verlangen hebben. Gewoon praktisch voor onze situatie. Toen was het nodig om weer bemoedigd aan de slag te gaan daar in Jeruzalem van toen. Want ja, ze moesten van alles nog doen. Er moest nog van alles gebeuren. En het was helemaal nog niet van de grond gekomen. Het was eigenlijk nog niks van de grond gekomen. En dit heeft te maken met wat in de toekomst nog gaat gebeuren. Maar daarover later maar wat meer. En dan ziet Zacharia een paar gezichten. Dat noemen we wel eens de nachtgezichten van Zacharia. De dromen is wel eens gezegd, visioenen is wel eens gezegd. Nou, ik vind al die termen van droom en visioen een beetje zwaar. Laat maar liggen. Het wordt hier een nachtgezicht genoemd. Laat dat maar. Het is alsof de Heere in de nacht van toen, waarschijnlijk letterlijk, ik heb er geen moeite mee dat het echt nacht was. Maar het is ook symbolisch. In de nacht van toen heeft de Heere zicht gegeven. In de nacht van vandaag laat de Heere dingen zien. Hij laat zichzelf zien. En in de nacht van straks laat de Heere zien wie hij is. Dat zijn de lijnen. In deze nachtgezichten gaat Zacharia ons meenemen. Twee hebben we vanavond. Het eerste is de engel des Heeren die tussen de mirten stond. Met een rood paard en andere paden daaromheen. Het tweede is die van de vier hoornen en van de vier smeden. Eerst. Lees het nog een keer voor jezelf. En je zult inderdaad tot de conclusie komen dat degene die daar op het rode paard tussen de mirten staat, dat dat de engel des Heeren is. En dat daaromheen ook paarden zijn. Voskleurige paarden, andere paarden. En dat die paarden ook met berijders een taak hebben om de aarde te doorkruisen. Dat hebben ze ook gedaan en ze komen met een report, met een verslag terug. En dan gaat de engel des Heeren zeggen, 70 jaar zijn er nu verstreken. Is het nu niet de tijd om tot herstel te komen? Sommigen hebben achter het woordje engel des Heeren een is gelijkteken geplaatst en daar Heer Jezus ingevuld. Ik ben geneigd om daarin mee te gaan. Of dat altijd klopt, weet ik niet. Of het hier helemaal klopt, weet ik ook niet. Het is een beetje vaag hier. Dus ik ben bang dat ik u dan met een vraag opzadel, waar ik op dit moment geen antwoord. Wie is nu precies die engel des Heeren? Is dat altijd de Heer Jezus? Soms heel precies ja. Soms moet je zeggen, het is iemand die buitengewone invloed heeft, die geweldig veel gezag heeft en die daar staat. De engel des Heeren. In elk geval gaan andere boodschappers aan hem verslag geven. Dat duidt een beetje op de zoon des mensen, op wie de engelen van God, van wie de engelen van God opstijgen, Johannes 1 vers 52, en neerdalen. Ze gaan van hem uit en ze komen op hem terug. Hij stuurt ze en hij krijgt rapport, hij krijgt verslag. Dus dan zou je zeggen, het is de Heer zelf, want in Johannes 1 vers 52 is die zoon des mensen niemand anders dan onze Heer Jezus. Hij zelf, hij is die koning der koningen, hij is die Heere. Hij is de engel des Heeren, met alle hoofdletters. Hij is het. Het zou heel goed kunnen. Alleen, de taal is een wat moeilijk hier in dit hoofdstuk. Nou, ik zal het niet vermoeien met allerlei taalkundige problemen, maar dit is misschien toch wel wat vager. Hoe ook, hier staat iemand tussen de mirten, dat zijn altijd groenblijvende, laaggroeiende struiken, met vruchten, daar staat hij tussen. En die mirten duiden op iets wat altijd groen blijft. Eerst wordt getoond dat de Heere alles onder controle heeft. Wat er ook gebeurt, roept Nationale Nederlanden. Maar dit is een andere club. Nee, ik bedoel niet spotten, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat onze termen zo beperkt zijn. En die hebben dan iets te maken met vandaag. Maar de Heere zegt, hoe het ook is, welke tijd er ook is, ik ben er en ik sta ervoor en ik heb mijn boodschappers en ze brengen altijd alles in kaart. En dat het volkomen stil en volkomen rustig is, beduidt dat alles onder controle is. Alles. Er is niets uit de hand gelopen. En ik hoop dat u dat begrijpt. Het loopt de Heere niet uit de hand. Nooit kun je zeggen dat het de Heere uit de hand loopt. Natuurlijk is er verschrikkelijk veel aan de hand vandaag de dag. En je vraagt je af, o Heere, ziet u het nog? Merkt u het nog? Hoort u het ook? Of bent u misschien ver weg of zo? Ik kan me dat indenken, want de paniek is soms enorm. Heb ik altijd antwoorden? Weet ik altijd precies waarom dit of waarom dat gebeurt? Nee, dat helemaal niet. Soms wel, maar soms moet je echt biddend zoeken en dan weet je het nog niet. Dus het gaat niet om dat er ergens altijd pasklare antwoorden zijn. Die zijn er misschien wel helemaal niet. Maar één ding is er. De Heere is er. De Heere is er. Hij staat tussen de mirten. Hij is er. Hij staat als een stabiele factor in alle woeligheid van de hele schepping. als Johannes in Openbaring, laatste Bijbelboek, omhoog getrokken wordt. Kom hierheen op, ik zal u tonen wat nu geschieden moet. Wat ziet hij dan als eerste? Een troon is in de hemel. Nou, dat is de grootste ontdekking. Is toch een troon. En er is ook iemand in die troon. Dus niet een troon waar niemand is. Waardoor alles, ja, gewoon uit de hand liep of zo. Maar iemand zit in die troon. Dat is de eerste ontdekking die we zullen doen. Het heeft toch zin gehad. Er is toch een bedoeling van de Heere geweest. Het liep de Heere dus niet uit de hand. Nooit loopt het de Heere uit de hand. Als Adam en Eva zondigen, is het niet zo dat de Heere moest zeggen, ja, ik had het heel anders gepland. Ja, sorry hoor, nou kan ik er ook niks aan doen. Nou, dan zitten we met de prut. Toen Israël nee zei tegen de Heer Jezus en zei, weg met hem, kruisigen. Toen heeft God ook niet gezegd, ja, nu hebben ze het zo bond. Ja, nou kan ik er ook niks aan doen. Zou de Heere zo zijn? Nee, hij staat tussen de midden. Ik vind het eigenlijk een heel mooi plaatje dat de Heere hoe dan ook alles in zijn hand heeft. En dat hem niets uit de hand loopt. En als de gemeente faalt vandaag, loopt het de Heere in die zin ook niet uit de hand. En als jij persoonlijk faalt, hoe dan ook en waar dan ook in, dan is het ook niet zo dat het de Heere uit de hand loopt. Hij is dezelfde. En het is zo geweldig dat je als eerste hier in dit prachtige Bijbelboek zicht krijgt op de Heere heeft het allemaal gezien en hij weet het. En op dat moment zegt diezelfde engel des Heeren, hoe lang nog? Antwoord, de 70 jaren zijn voorbij. Dat zijn diezelfde 70 jaren waar Jeremia over schreef, waar ik het al over had, die brief in Jeremia 29. De 70 jaren waar Daniel het over had, toen hij zei, Heere God, u hebt 70 jaar genoemd en nu is het zover. Heere, 70 jaar is Jeruzalem nu verwoest geweest, is de tempel kapot geweest. En dan gaat de Heere antwoorden met goede woorden, troostrijke woorden. Nou, en wat er dan komt is zo'n enorme bemoediging, echt waar. Daarom, zo zegt de Heere 16, ik keer in erbarming tot Jeruzalem terug. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, luidt het woord van de Heere de Heerscharen. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Dat betekent dus weer activiteit, dat is bouwwerk, dat is weer van alles aan de hand. Er wordt echt weer getimmerd. En zo zegt de Heere, wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog zal de Heere Sion troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Goede, troostrijke woord. De Heere zegt aan Zacharia, dit is wat jij nu eens aan dat volk moet zeggen. Even terug. Dat volk toen in paniek, want ze waren wel enthousiast begonnen, maar dat enthousiasme was in no time verdwenen. Ze durfden niet meer, want de buren waren allemaal tegen. En er mocht geen kerk gebouwd. Dus, nou ja, noem maar iets. Hè. Er wil een kerk bouwen ergens in een wijk. En, ja, de hele buurt in opstand of zo. Zoiets. Die verhalen kennen wij. Hè? Uit Nederland hoor. Misschien wel heel dichtbij. Houd? Oh. Wist ik niet. Ik wist niet precies. Maar goed. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde van wat hier eigenlijk geschetst wordt. Zou je nu vanavond durven zeggen, en toch staat de Heere tussen de midden. En de Heere zegt, het loopt mij niet uit de hand. Ook al is de gemeenteraad tegen, ook al zijn de procedures aangespannen, het loopt mij niet uit de hand. Ik ben. En ik wil dat mijn huis daar zal zijn. Ik wil dat mijn stad weer overvloeit. Ik wil dat Jeruzalem weer de stad wordt van aanbidding en van grootmaking van mijn eigen naam. Dat is wat hier staat. Dus stel je voor dat Zacharia tegen die verschrompelde teruggekeerden die allemaal zo bang waren en allemaal sidderden voor de buren en voor de publiek op in, dat Zacharia komt en de Heere zegt, troostrijke woorden, mooie woorden, de stad zal vol zijn, het gaat weer gebeuren. Nou, dat is één enthousiast. En dat aanstekelijk enthousiasme, dat is echt aanstekelijk christendom. Dat was dat toen natuurlijk nog niet in de volstrekte zin. Maar dat gaat verder. Dit gaat een doorwerking krijgen. Want als de Heere het huis bouwt, dan gaat het echt doen. En als de Heere het niet huis bouwt, dan zwoegen de bouwlieden, zoals een van de psalmen zegt, tevergeefs. Hier mag Zacharia zijn eerste nachtgezicht eigenlijk doorvertellen. En hij mag zeggen, kijk eens. Toekomst, profetie. Dat wordt later helemaal ingevuld, helemaal ingekleurd. Er komt een tijd dat op de Tempelberg Mohammedaanse heiligdommen staan. Ik doe mijn twee vingers omhoog, omdat er op dit moment twee staan. Het zou kunnen zijn dat er nog wat bij komt. Ze kunnen uitbreiden. Maar op dit moment is het ondenkbaar dat er ooit een tempel zal komen. En als je daar één spade in de grond zou steken, nou dan heb je een derde wereldoorlog. Zover is het nu. En je zou zeggen, heren, hoe moet dan uw plan van Ezechiël, waar staat dat er een huis van u in Jeruzalem komt, hoe moet dat plan dan ooit inhoud krijgen? We zouden zeggen, dat red je nooit meer, dat krijg je nooit meer voor elkaar. En degene die tussen de myrten staat zegt, ik ben er nog. En dat is ook in de toekomst, als alles aardedonker wordt en de grote verdrukking, zijn geweldige klimaatstrijd. En niemand kan kopen of verkopen dan die het getal van 666 op zijn voorhoofd of op zijn rechterhand heeft. Weet je wat, die tijd. Dat je je echt moet conformeren aan dat wat er dan daar is. Een beeld, een afgodsbeeld, en iedereen moet buigen voor het afgodsbeeld. En als je dat niet doet, nou dan kun je het schudden. In die tijd, dat iedereen knieval maakt, zegt de Heere, en ik zal mijn huis daar bouwen. Mijn huis zal daar zijn, in Jeruzalem. En Jeruzalem zal de stad van de vrede zijn. En daarheen zullen de stammen opgaan. Daarheen zullen ze hun offers brengen. Daarheen zullen ze hun lof brengen. Dat gaat gebeuren. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat is toekomst. Toen, straks, en de bemoediging voor nu, die God al voor houten. Met andere woorden, diezelfde tekst is ook voor vandaag een bemoediging. Als je tegenstand te verduren krijgt, als je met moeite geconfronteerd wordt, dan wil de Heer je ook bemoedigen hiermee. Het tweede tafereel in dit eerste hoofdstuk is het tafereel van die vier horens. En die vier smeden. Ik denk als je Daniël gelezen hebt, dat je weet wat hiermee bedoeld is. Want die horens, zegt de Bijbel hier aan het eind van vers 21, dat zijn horens van de volken die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om het te verstrooien. Met andere woorden, volken hebben hun horen verheven om dat volk Juda, de inwoners van Juda, Jeruzalem, te verstrooien. Met andere woorden, die horens hebben te maken met volkeren. Dat heb ik niet bedacht, dat staat in de tekst. Dat staat er letterlijk in. Die vier horens hebben te maken met die vier wereldrijken die je in Daniël tegenkomt als goud, het beeld van Daniël, weet je wat? Zilver, koper, ijzer. Diezelfde vier kom je tegen, ook in Daniël, hoofdstuk 7 en 8, als vier dieren. Als een leeuw, als een beer, als een panter of een luipaard. En een vreselijk dier. Hoe dat er precies uitzag, weet niemand. Maar goed, verschrikkelijk. Heel bar. Die vier horens hebben dus te maken met vier rijken. Die destijds, in die tijd begonnen, achtereenvolgens de aarde beheerst hebben. Dat is het rijk van de Babyloniërs, Irak. Dat is het rijk van de Mediërs en de Perzen, Iran. Dat is het rijk van Griekenland en Macedonië. Nou ja, vul me wat in. De broeinesten van vandaag. Enorme spanningen daar. Dat gaat gegarandeerd een keer helemaal escaleren. En het vierde rijk, dat was het rijk van de Romeinen. Het Romeinse rijk. En dat laatste rijk, dat was er toen de Heer Jezus geboren werd. Toen konden ze een volkstelling houden. En toen was Pilatus zelfs zo machtig dat hij zei, ik heb macht om u los te laten. En ik heb macht om u te kruisigen. Nou ja, Romeinse Rijk. Dat waren de vier wereldrijken die er achtereenvolgens geweest zijn. In die tijd heeft Israël nooit meer een eigen koning gehad. Ja, u kunt wel zeggen, Herodes wordt toch de koning der Joden? Ja, ja, maar dat was een vazal. Dat was iemand die notabene uit Edom afkomstig, van Esau afkomstig was. En die als een vazal van een Romeinse keizer regeerde. Maar zelf hadden ze geen koning. Zij riepen zelf, we hebben geen koning dan de keizer. En als de belastingmunt getoond wordt, dan vraagt de Heer Jezus, wiens beeldenis is dit? Ja, van de keizer. Nou, zie je wel, dat was in omloop, zo ging het toen, belasting betalen aan de keizer. Die vier horens, die hebben Israël geteisterd. Achterin volgens. De druk der tijden, voor iemand die na wil zoeken, wordt dat genoemd in Daniël 9. Israël zal er zijn met plein en gracht, maar in de druk der tijden. Israël heeft het altijd met een onderdrukkende macht moeten stellen. Dat zijn die vier horens. Maar, zegt de Heer, dan kun je zeggen, ja, die vier horens, maar ik heb ook vier smeden. Nou, dat is een beetje een moeilijke taal. Sommigen vertalen handwerkslieden. Dan is het niet per se een smid, maar dan zou het ook nog iemand anders kunnen zijn. En er zijn zelfs vertalingen die het woord timmerlieden hebben. Dus vier timmerlieden. Ik wil mij heel voorzichtig wagen in de richting van de timmerman. Als je ooit in Nazareth geweest bent en je hebt de kerk van de aankondiging bezocht, en waar Maria die boodschap kreeg van Gabriel, en daar is een hele kerk omheen gezet, en dat begrijp ik ook wel, want binnen het Rooms-Katholicisme is natuurlijk die plek een geweldige plek, want ja, daar zit een heel stuk devotie over Maria in die kerk, en dus daar ook in Nazareth. Maar er is ook een kerk daar vlakbij, bijna op hetzelfde stukje grond, en dat wordt de kerk van Jozef genoemd. Dat is nog een kerk. Ik was in Curaçao, ik moest spreken, en daar had je een Mary Church. En daarnaast was een groot bord met Joseph Tyers. Joseph een bandenhandeltje of zo. Maar in ieder geval ook naast elkaar. Dus Maria en Joseph dus een beetje tussenzit. Maar daar heb je een Mary Church in Nazareth, en dan heb je ook een Joseph kerk. En in die Jozefkerk hangt een prachtig schilderijtje. Niet zo gek groot, maar het is wel heel indrukwekkend. Daar is de Heer Jezus bij een soort timmermansbank bezig met timmeren. Sommigen zeggen dat de Heer Jezus zijn eigen kruis zou hebben getimmerd. Sommigen zeggen dat hij... In elk geval wordt hij niet alleen de zoon van de timmerman genoemd, maar hij wordt ook de timmerman zelf genoemd. Hij is de timmerman. Hij heeft dus kennelijk een beroep gehad. De timmerman. Er wordt verondersteld dat Jozef zou zijn overleden en dat de Heer Jezus al kostwinner zou zijn geweest. Misschien vindt u het te gek. In elk geval, Jozef komt in het verhaal niet meer voor als de Heer Jezus zegt, vrouw zie uw zoon Johannes, zoon zie uw moeder, dan neemt Johannes haar Maria in zijn huis. Dus Jozef is daar niet meer, die is daar weg. Dus de gedachte dat Jozef zou zijn heen gegaan voor die tijd is waarschijnlijk. Hoe ook, de Heer Jezus wordt de timmerman genoemd. Maar waar het me nu om gaat is, tegenover een hoorn heb je een krachtig iemand nodig, een handwerksman nodig, een timmerman of een smid, maar hoe dan ook, een handwerksman nodig om daarover iets te doen. En de Heere zegt, welke horen er ook is, welke krachtpatser er ook opstaat in de wereld als politieke macht, en hoe groot die invloed ook zal zijn, ik heb mijn timmerman. En dat loopt uiteindelijk uit op, als die Romeinse heerser, die laatste horen, toekomst, hè? Misschien even slikken voor sommigen, als het herstelt Romeinse Rijk, want dat geloof ik echt hoor. Maar goed, dat kan ik niet bewijzen. Dat kan ik wel bewijzen, maar daar heb ik wat meer tijd voor nodig. Maar als er in de toekomst een verenigd Europa zal zijn, en u betaalt er al aan, hè? Elke maand 10 miljoen euro naar de Palestijnse autoriteit, en u betaalt, ik ook. Stom, hè? Maar goed, dat is zo. Ja, sorry, dat is mijn voorliefde voor wat anders, kennelijk. Maar het is gewoon zo. Dat verenigd Europa is er. En ze kunnen wel wat wetten uitvaardigen, maar als Brussel zegt nee, dan is het gebeurd. Zover zijn. Niet op alle terreinen. Nee, we hebben nog een paar terreintjes waar we zelf nog wat mogen zeggen. Europa is er. Maar dat Europese Rijk wat er vroeger was, zal er een keer weer terugkomen. Zegt de Bijbel. Dat, geloof me nu maar even. Vertrouw dat dat te bewijzen valt. En het zal in de toekomst zal dat een geweldige horen zijn. Een geweldige kracht zijn. En die geweldige kracht wordt teniet gedaan door de timmerman. Door de Heer Jezus. En dat beeld komt naar je toe. Aan de ene kant, er is verdrukking en er is moeite. De publieke opinie is misschien anti, er is van alles tegen. Maar de Heer is er. Hij staat erbij. Hij is onder ons. Hij ziet het, hij weegt het. En hij roept en hij zegt, ik zal het doen. En die machten, die politieke machten die er zijn, is nog veel meer en veel verder gaan dan de publieke opinie van je eigen buurt of van je eigen plaatsje of van je eigen kring. Die vier machten die er zijn, die worden door de Heere weggenomen omdat hij een antwoord heeft op alles wat macht is. Nou, als Zacharia nu eens met die boodschap bij ons kwam vandaag, dan zouden we zeggen, nou, wat zou een mens kunnen doen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Amen. Dat is de taal van Romeinen 8. Wie zal dan beschuldiging inbrengen? Wie doet dan iets? Als de Heere het huis gaat bouwen, wie zal het dan keren? Wie zal het dan tegenhouden? Niemand. Dat is een bemoediging. Dat is dé bemoediging. Dit is zo prachtig, zo mooi. Het is alsof niet het rode potlood van Haggai van foutje, onvoldoende, niet goed geleerd, weet je wat zo ongeveer. Nee, maar hier is het een hele andere insteek. Een, ja, kijk eens, dit is de Heere. Kijk eens hoe onze Heere is. En als je goed ziet wie de Heere is en wat hij kan en wat hij doet, ben je dan nog bang? Nee, precies, dan zijn we niet meer bang. Nou, dat is de insteek van Zacharia. Iedere keer zie je die lieflijke, mooie insteek terugkomen. Het hele boek door. En al met al is het een prachtig boek om in de toekomst te kijken. Om een beetje geschiedenis uit het volk Israël te leren. Maar ook om praktische lessen te vinden voor onze situatie van vandaag. De Heere zegen ons allemaal. Ik wil daar graag een gebed over uitspreken. Heere God, onze Vader. We willen u danken dat u uw Heilige Geest opdracht gaf om Zacharia dit boek te laten schrijven. En dat wij nu vandaag, zoveel jaren later, dat boek mogen lezen en mogen overdenken. Zegen uw woord voor ons. Maak het alstublieft tot een levend iets, tot een springend, een fontein van levend water in ons, zodat we de verkwikking ervan ook meekrijgen. Dank u voor de Heer Jezus, Vader. Dank u voor uw geliefde Zoon. Dank u voor die engel des Heeren. Dank u voor hem die uiteindelijk alle macht zal hebben. Dank u voor hem die de overwinnaar is. Dank u dat wij eigenlijk nergens bang voor hoeven te zijn. Vader, we kunnen ook in onze, ja, in onze binnenkamers teruggetrokken zijn en een beetje timide zijn, een beetje mat zijn. We willen u bidden of ook dit voor ons een bemoediging is om verder te gaan. Maar ook, leer ons ook alsjeblieft te zien wat u met uw oude volk Israël van plan bent. Toen bracht u ze terug en straks brengt u ze terug. We willen u danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus. Amen.